Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden, wees hartelijk welkom in het programma De Rots in de Branding. We stellen al heel lang vast hoe het christelijk geloof hier in het Westen meer en meer uit het straatbeeld verdwijnt en ook in het dagelijkse leven van vele mensen die we ontmoeten, of dan toch uiterlijk naar buiten toe. Godsdienst is veelal een onderwerp geworden waarover men vermijdt te praten, bijvoorbeeld aan tafel met familieleden of andere ontmoetingen. Het is bijna een taboe geworden. En toch lees je, en zelfs regelmatiger, over een of andere bekende persoon, sportman of sportvrouw of zanger of artiest en noem maar op, die dan toch eens uitkomt van zijn of haar geloof. Soms zeer oppervlakkig, maar ook zijn er getuigenissen van een ware ommekeer naar het christelijke of katholieke geloof en de katholieke kerk. En anderzijds lees je dan ook hoe in bijvoorbeeld het Afrikaanse en Aziatische continent er een bloei is van het christendom, en zelfs met vele roepingen. En serieuze, zuivere roepingen, niet vanuit een drang naar status of een beter materieel leven. En zo zien we al veel decennia hoe priesters, paters en zusters pastoraal actief zijn hier in het Westen, zoals hier bij ons, zoals nog meer opvallend in Franstalig België. Ook stelden we vast hoe dit jaar, in 2024, maar toch reeds de voorbije jaren, het aantal volwassen dopen zich in een stijgende lijn bevinden. Maar toch vooral dit jaar 2024. In België werden er bijvoorbeeld een 362 volwassenen gedoopt in de katholieke kerk, wat bijna een verdubbeling is in 10 jaar tijd. En daar gaat toch voor deze catechumenen een intense periode aan vooraf van voorbereiding 1 à 2 jaar. En dit dan toch ondanks de verschrikkelijke negatieve berichtgevingen die de universele kerk overal ter wereld moest en nog moet incasseren. En op de katholieke website Alethea verschenen enkele artikels over de situatie, heel in het bijzonder in Zweden en in Frankrijk. En ik vond het toch interessant deze twee artikels even door te nemen. Kunnen we inderdaad toch voorzichtig spreken over een survival, een heropleving van de katholieke kerk in ons Westen? Maar eerst een stukje muziek. Is het geen tijd om onze graven te verlaten?
Quoi, quoi.
Een eerste bericht uit de website Aletea van eind augustus 2024 handelt over de situatie van de katholieke kerk in Zweden. Maar toch voor eerst even een kort woordje over het christendom in Zweden, want deze verliep niet zo vlot als elders, bijvoorbeeld in Europa en Azië. De kerstening van Scandinavië vond plaats tussen de 9e en de 12e eeuw, dus zeer traag, omdat het door de grote afstanden en lage bevolkingsdichtheid een extra inspanning kostte om een netwerk van kerken tot stand te brengen. Maar tevens ook door de stevige aanwezigheid van oude, inheemse tradities die veiligheid en structuur verschaften. En dit wordt bevestigd door archeologische opgravingen op begraafplaatsen, zoals op het eiland Lovön in de buurt van het huidige Stockholm. Ook 13e-eeuwse runeninscripties uit de Noorse stad Bergen tonen nog weinig christelijke invloed. Bijvoorbeeld in het noordelijke Scandinavische gebied Sami, Lapland, gebeurde dit pas in de 18e eeuw. Alleszins, een pionier van de eerste kerstening was de heilige Ansgarius, die in 832 de eerste kerk oprichtte in Zweden. Hij wordt dan ook de apostel van het noorden genoemd. Tevens was hij bisschop ook van de Noord-Duitse stad Hamburg en voor gans Scandinavië pauselijk legaat van de toenmalige paus Gregorius de Vierde. Uiteindelijk een kerkprovincie die zich toen uitstrekte over geheel Noord-Europa. Harald I van Denemarken was dan de eerste Scandinavische koning die zich liet bekeren tot het christendom einde 10e eeuw. In 1104 werd het bisdom Lund helemaal in het zuiden van Zweden de aartsbisschoppelijke zetel voor vrijwel dan geheel Zweden, Noorwegen en Finland. 60 jaar later, in 1164, ontstond dan het eerste echte aartsbisdom van Zweden. Maar tijdens de Rijksdag te, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Vesteraas in 1527 werden de contacten met Rome afgebroken. En het episcopaat ging over naar het lutheranisme. Maar de liturgie, de ambtsbekleding en de kerkorde bleven vrijwel ongeveer ongewijzigd. Tot 1781 bleef de katholieke kerk in Zweden strikt verboden. Daarna benoemde de paus er apostolische vicarissen en pas in 1953 ontstond eigenlijk terug een eerste katholiek bisdom. Het jaar ervoor werd er volledige godsdienstvrijheid ingevoerd. De overheersende godsdienst in Zweden is uiteraard vandaag de dag de evangelisch-lutherse Zweedse kerk. En andere christenen zijn katholieken, orthodox-christenen en baptisten. En daarna kent Zweden kleine groepen moslims, joden en boeddhisten. En sommigen praktiseren het animisme. Maar het is pas sinds het jaar 2000 dat de Zweden bij hun geboorte niet meer automatisch lid zijn van de Lutherse staatskerk. Maar ook in Zweden kent men sinds het einde van de 20e eeuw een zekere ontkerstening, waardoor een groeiende groep mensen officieel geen godsdienst meer aanhangt. En uit diverse onderzoeken komt naar boven hoe meer dan 50% van de Zweden zich verklaart als atheïst. Wat betreft de katholieke kerk in Zweden, deze kent dus één bisdom, het bisdom Stockholm, maar die dan ook het ganse grondgebied beslaat met een 44 parochies. Het betreft een goede 2% van de bevolking, wat een 150.000 katholieken betekent. Een bisdom veronderstelt een bisschop en zo komen we bij kardinaal Anders Arborelius. Hij is karmeliet en geboren in Zwitserland in 1949, maar als zoon van Zweedse ouders. Maar hij groeide wel op in de Zweedse stad Lund en bekeerde zich op 20-jarige leeftijd tot de katholieke kerk. Hij sloot zich aan bij de ongeschoeide karmelieten en studeerde vervolgens in Brugge en in Rome. Op 8 september 1979 volgde zijn priesterwijding en in 1998 benoemde paus Johannes Paulus II Arborelius tot bisschop van Stockholm. En alzo was hij de eerste Zweedse Rooms-katholieke bisschop sinds de Reformatie. In 2016 bezocht paus Franciscus het land en het jaar daarop creëerde de paus Monseigneur Arborelius tot kardinaal. En reeds in een interview uit 2018 verklaarde hij hoe belangrijk dit bezoek van de paus was voor iedereen, maar in het bijzonder voor de katholieken, die alzo werden aangemoedigd. Maar tevens liet hij weten dat de paus voor de andere christenen in Zweden meer en meer wordt gezien als een symbool van de eenheid onder de christenen. Dat betekent wel niet dat ze zomaar de bagage aan de katholieke leer aanvaarden, maar ze bekijken deze paus toch als de persoon van dialoog tussen de christenen. En ook over zijn creatie tot kardinaal verklaarde hij toen: het is een teken dat de katholieke kerk nu echt deel uitmaakt van Zweden na eeuwen van marginalisatie en vervolgingen. De mensen worden het meer en meer gewoon om ook katholieken te zien in deze samenleving. Het betekent ook dat Zweden en de andere Scandinavische landen nu een waar onderdeel zijn geworden van de universele katholieke kerk. En daarbij speelt ook het feit dus dat sinds 2000 pasgeborenen niet meer automatisch lid zijn van de Zweedse kerk. Ze stapten heel vaak vroeger, bijvoorbeeld katholieke immigranten, over naar de Zweedse kerk om niet langer als vreemdelingen te worden bekeken. Dus dit betekent dat twee aspecten verzoend zijn: Zweed zijn en toch katholiek. Deze immigranten vormen toch een goede 8% van de katholieken. En zo verklaarde hij ook over 6 jaar hoe het over het fenomeen van overstap uit de Lutherse staatskerk naar de katholieke kerk, waaronder zelfs bedienaren. Maar ook uit de middens vertelt hij van vrijzinnigen en moslims. Het is een zeer diverse groep, maar de meesten zijn hoger opgeleide mensen. En wat hen vooral aantrekt is dat universele en tijdloze karakter van de kerk in het beleven van de waarheid in een samenleving waar het relativisme zeer sterk overheerst. Velen weten niet meer wat waar is of niet waar, wat goed is en niet goed, aldus de aartsbisschop van Zweden, kardinaal Anders Arborelius. Terug even een stukje muziek en daarna bekijken we het bericht van augustus dit jaar 2024 uit Zweden.
Steeds vroeger donker, De winter is in zicht. Alles keert zich naar binnen, de gordijnen gaan weer dicht. Maar de tijd staat op een kruispunt en niemand weet waarheen. De schoonheid is soms ver te zoeken en de dromer staat alleen. Dus geef licht, geef licht. Voor een uitweg uit het donker, geef wat er vaak niet is. Geef licht, geef licht. Geef alles wat je hebt en geef de liefde een gezicht. Geef, geef, geef. Geef licht. Zie de wereld om ons heen. Zie de leugen die regeert. Zie de ongeleide leiders en hun volk dat crepeert. En zie de oorlog die maar doorgaat, ook al is ze ver van hier. Onze wereld is te klein om het niet te willen zien, dus geef licht, geef licht. Geef ruimte en geef uitzicht voor wat er vaak niet is. Geef licht, geef licht. Geef alles wat je hebt en geef de liefde een gezicht. Geef, 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 geef. Geef licht. Ik stak mijn kop onder de grond, maar de haan die bleef maar kraaien. Alsof hij zei, je moet iets doen om een verschil te kunnen maken. Je kunt verdrinken in cynisme, alsof het toch niets uit zal halen. Maar in de verte schijnt een ster die de richting kan bepalen. En hij geeft licht, hij geeft licht. Geeft een uitweg uit het donker voor wat er vaak niet is. Geeft licht, geeft licht. Dus geef de liefde een gezicht en geef, geef, geef. Geef, geef, geef. Geef licht. Geef licht.
En zo komen we bij het bericht van eind augustus 2024 op de website van Alethea. En ik val onmiddellijk met de titel in huis. In Zweden is het aantal katholieken in 10 jaar tijd met 20% gestegen. In de afgelopen 10 jaar zijn bijna 20.000 mensen lid geworden van de katholieke kerk. En de bron komt ook uit het Zweedse dagblad Göteborgs Posten. En dit succes is op zijn zachtst gezegd verrassend, in een land met 5 eeuwen Lutherse traditie. Zoals de meeste Scandinavische landen wordt Zweden vaak geassocieerd met sociaal liberalisme, onbeperkte vrijheid, een samenleving gericht op comfortabel leven en toenemende secularisatie. En zo verklaarde en bevestigde kardinaal Anders Orbe Arborelius nu 6 jaar later: de laatste jaren is het katholicisme in Zweden echter koel geworden. Een groot deel komen uit de katholieke immigranten, maar ook autochtone Zweden worden beïnvloed. De meest opvallende bekering in de afgelopen 10 jaar was ongetwijfeld die van Ulf Ekman, een bekende protestantse pastor en oprichter van de grootste megakerk van Zweden. In 2014 liet hij weten dat hij en zijn vrouw overstapten naar de katholieke kerk en dit verscheen in de krantenkoppen in Zweden. Hun zoon Benjamin trad in 2020 toe tot de Dominicaanse orde. Trouwens, we hebben deze bekeringsweg overlopen in een van de vorige uitzendingen van De Rots in de Branding. U kan het nog steeds vinden op onze website. En de kardinaal bevestigt verder dat de meeste bekeerlingen goed opgeleide mensen zijn, meestal artsen, leraren
en voormalige dominees, en die nu opvallen door hun verantwoordelijkheid voor hun katholieke parochie, hun ijver en hun betrokkenheid bij gemeenschapszaken. En hij vervolgt: maar Zweedse jongeren zijn ook betrokken bij de golf van bekeringen, vooral diegenen die geen religieuze opvoeding hebben gehad. Een ander teken van de groei en vitaliteit van deze kleine kerk is de toename van het aantal Zweedse godgewijden. De meerderheid vandaag van de geestelijken is nog steeds Pools, maar steeds meer Zweden treden toe tot de ordes, of ze nu afkomstig zijn uit de protestantse klerus of niet. Voor een verklaring getuigt de rector van de Sint-Erik-kathedraal van Stockholm, de Poolse pater Jan Karts, die al 26 jaar werkzaam is in Zweden. En hij zegt: als de gelovigen inconsistenties in morele of theologische kwesties opmerken in de meningen van protestantse geestelijken, beginnen ze te zoeken naar iets dat zekerder is. En hij geeft als voorbeeld: een zekere Tobias werd opgeleid om herder te worden in de Lutherse kerk. Maar toen de datum van zijn wijding naderde, nam hij een beslissing die velen verbijsterde. Hij wilde priester worden, maar in de katholieke kerk. Het bleek dat hij door middel van de studie over liturgie de mogelijkheid had gekregen om de werken van katholieke theologen te verkennen. En deze ontdekking ontstak in hem een vonk, maar met een grote vlam. En hij begreep dat de katholieke kerk de enige ware kerk is. Zij is een echte moeder. En hij geeft nog een ander voorbeeld. Of er is de getuigenis van het huwelijk van Jonas en Christina. Hij, een econoom van opleiding, kwam uit een praktiserend Lutherse familie. Zij, bankdirecteur, is opgegroeid in een atheïstisch gezin. Maar na een tiental jaar huwelijk haalt Jonas zijn vrouw over om op vakantie te gaan in combinatie met de deelname aan een retrette voor protestanten. Maar tijdens deze retrette stuiten ze bij toeval op een katholieke boekhandel die wordt gerund door zusters. En daar kregen ze een boek in handen over de Italiaanse Focolari-beweging, die uitgaat van een spirituele en een sociale wedergeboorte door de ervaring van God die liefde is. En Jonas en Christina besloten te leven volgens het charisma van deze beweging en zetten uiteindelijk de stap naar de katholieke kerk. En de rector van de kathedraal van Stockholm vertelt verder: geestelijken van de Lutherse kerk vermijden discussies, terwijl katholieke geestelijken dat niet doen. En daarom zoeken veel Zweden antwoorden in de katholieke kerk die consequent is in haar opvattingen en die, in tegenstelling tot de tendensen in de wereld, geen nieuwe trends accepteert. De katholieke kerk daarbij is ook niet afhankelijk van de staat, terwijl de Lutherse kerk wel, en bijvoorbeeld nieuwe liturgische riten invoert voor bijvoorbeeld homoseksuele relaties, wat dan weer verontwaardiging oproept bij het conservatieve deel van de Noorse samenleving. Maar ook los van morele thema's, vervolgt pater Jan Karts, is wat de Zweden het meest aantrekt in de katholieke kerk. Namelijk een onuitputtelijke dorst naar God, dat zich uit voor het heilige, namelijk het tabernakel en het heilig sacrament. Een ander fenomeen die ook de krant Göteborgs Posten aanhaalt, is de stijgende vraag naar nieuwe kerken en meer katholieke eucharistievieringen. Bijvoorbeeld de kerk in de stad Skellefteå in het noordoosten van Zweden heeft het aantal zondagse missen moeten verdubbelen. Zo getuigt een zekere Olaf Verpe: als protestant had ik altijd het gevoel dat ik iets miste in mijn geestelijk leven. En het zorgde ervoor dat ik veel ging zoeken en lezen over het katholicisme. En zo kwam ik uiteindelijk de katholieke heilige mis tegen. Daar voelde ik de aanwezigheid van God. Zeker, God is overal. Maar tijdens de katholieke heilige mis voelde ik zijn aanwezigheid op een heel bijzondere manier. En zo voelde ik de behoefte om de heilige communie te mogen ontvangen. Wat de rector van de kathedraal van Stockholm nog aanhaalt, is de belangrijke inbreng vanuit de Jezuïtenorde met hun duidelijke uitleg over het wezen van de katholieke kerk. Deze Jezuïten beheren ook in Uppsala het Newman-instituut. En de ondertussen heilige John Henry Newman was een grote theoloog uit de 19e eeuw, die veel studiewerk heeft achtergelaten en uiteindelijk overstapte van de Anglicaanse naar de katholieke kerk. Tussen haakjes, ook zijn verhaal, kan je terug beluisteren op onze website. En dit trekt dan de belangstelling aan, vooral in kringen van mensen met een hogere opleiding, die dan ook ontdekken dat het geloof in de katholieke kerk heel diep gaat, en niet alleen op uiterlijke vroomheid, maar ook op een diepe intellectuele rechtvaardiging en theologische reflectie. Dit zijn allemaal tekenen dat, ook al blijven katholieken een kleine minderheid in ons land, er hoop is dat de kerk weer een belangrijke plaats zal innemen in dit Scandinavische land. Beste vrienden, we gaan luisteren naar een loflied. De melodie kennen we, maar nu in het Zweeds gezongen. All above, boven alles is de Heer.
Ook de verwelden om menselijk macht, overalt skapat och hela jordens prakt. Högt över visdom och allt vad människor lär. Innan något fanns så var du här. Högt över riken och rikedom. Som världen talar om. Och över välstånd och skatter jorden ger. Inför dig ska allting falla ner. Men du dog ensam och fördömd. Gud, i gravens mörker gömd som en ros, bryts och trampas ner. Du tog min plats, älskade mig högst av allt. Högt över välden och mänsklig överallt skapat och hela jordens prakt. Och över visdom och allt vad människor lär. Innan något fanns så var du här. Och över riken och rikedom. als mörker jag som en mors bryts och trampas ner. Du tog min plats, älskade mig högst av allt.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En beste vrienden luisteraars, we verlaten het Noord-Europese Zweden. En ik stel voor ons even de vraag te stellen of er misschien toch niet enkele tekens zijn van een soort revival of heropleving in de katholieke kerk hier in ons Westen. Ik sprak bij aanvang van de uitzending over het fenomeen van het stijgend aantal volwassendopen, zoals in ons België met de doop van 362 catechumenen, dit jaar bijna een verdubbeling in 10 jaar tijd. Uiteindelijk nogal verrassend, ondanks al het negatieve nieuws over de kerk. Maar één land steekt daar helemaal bovenuit. Zelfs via de Amerikaanse katholieke media kan je het lezen. Men spreekt van een explosie van volwassendopen in Frankrijk tijdens de paasliturgie van dit jaar, 2024. 7.135 catechumenen van de 12.000 lieten zich dopen. U zal natuurlijk opmerken dat het land veel groter is. Inderdaad, 6 maal meer inwoners dan in ons land. Maar dan komen we er nog niet. En ten tweede, de stijging is zeer opmerkelijk. Een goede 30% meer dan in het jaar 2023 en een verdubbeling in 3 jaar tijd. En Monseigneur Olivier Le Borgne, bisschop van Arras en voorzitter van de Raad voor Catechese en Catechumenaat, verklaarde toen verwonderd: in een snel veranderende, vaak gedesoriënteerde wereld en een kerk die niet minder gedesoriënteerd is, zou het dan niet kunnen dat de Heer zelf heeft besloten om een hand uit te steken? 36% van de catechumenen die zich lieten dopen zijn tussen de 18 en 25 jaar. En deze groep stijgt elk jaar. In de laatste 5 jaar zelfs met 150%. De catechumenen zijn een 65% vrouwen en een 34% mannen. En ook Catherine Chevalier, directrice van de Franse Nationale Dienst van Catechese en Catechumenaat,
verklaarde hoe het een verrassing is, die de Franse bisschoppen niet weten uit te leggen, maar die hen met verwondering vervult. Het is een collectief fenomeen, maar zeker niet oppervlakkig, want het catechumenaat geeft tijd aan de kandidaten om echt te rijpen in hun denken. Tevens vertelde ze dat ook het profiel verandert. Normaal kwamen altijd een 61% van de nieuwgedoopte christenen toch uit een christelijke achtergrond. Maar het aantal uit niet-gelovige middens neemt telkens toe, tot zelfs dit jaar een kwart van alle gedoopten. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2023. Natuurlijk blijft er een grote vraag. Hoe kan deze ongelooflijke vitaliteit van het catechumenaat verklaard worden? En ik vat enkele gedachten samen van Catherine Chevalier. Voor eerst dacht men dat deze stijging een inhaalbeweging was na de daling van het aantal dopelingen tijdens de COVID-pandemie. Maar die enorme cijfers van dit jaar, 2024, suggereren iets anders. Het is een fundamentele trend. Het is meer een oplevingseffect. En ze voegt eraan toe, dankzij de COVID-periode. En zij baseert zich uiteraard op de getuigenissen van de nieuwgedoopten. Voor sommige van de catechumenen was juist de COVID-periode het beginpunt van hun geloofsreis. Voor velen was het een heel belangrijk moment van bezinning, vooral vanwege de eenzaamheid, die in Frankrijk zeer streng was, en het opkomen van belangrijke existentiële vragen. Velen verklaarden dat het geloof in die tijd, dus van isolatie, een hulpbron was geweest. Catherine Chevalier bekent dat de redenen voor zoveel bekeringen voor het grootste deel wel mysterieus blijven. Het is moeilijk om de vraag naar het waarom te beantwoorden, want er is ook niet noodzakelijk een verband met het pastorale werk. En alzo vertelde ze verder hoe het Gods handelen is, die op de eerste plaats komt met een innerlijke oproep, dus een godservaring. En deze innerlijke roep is te horen tijdens ontmoetingen, vooral ook met priesters, maar ook door de schoonheid van ons religieuze erfgoed, zoals heel gewoon een kruis in een kerkdienst, de stilte en de vredige sfeer in de kerken worden ook vaak genoemd als de aanleiding. En dit creëert een gevoel van overtroffen te worden door iets dat groter is dan jezelf, waardoor er een mysterieuze inwerking is via een ontmoeting met God. Deze getuigenissen van de pasgedoopten, vervolgde ze, zijn evenzeer een bron van verwondering, maar ook als een oproep aan de kerk om een echte inspanning te leveren, om deze nieuwe kinderen van God zo goed mogelijk te verwelkomen en te begeleiden. Om dit prachtige geschenk uit de hemel waardig te zijn. Beste vrienden, we gaan even verpozen met een lied en overlopen daarna een volgend artikel die ook poogt een uitleg te geven aan deze explosieve stijging dit jaar in Frankrijk van de catechumenen.
Hoe lang moet dit nog doorgaan? Al jaren in onzekerheid verstrikt. Verslagen in je denken, word je afgehouden van het licht. Het idee dat jij niet komen mag, dat maakt jouw ziel verward. Maar hoor nu toch de roep vanuit Gods vaderhart. O, kom naar huis, mijn kind. O, kom naar huis, de tijd die dringt. Nog nooit is iemand te vergeefs naar Jezus toegegaan. Dus geloof en keer je om naar Hem. Neem Hem als je redder aan. Wachten en ondertussen leef je zonder Hem. Je wilt te veel ervaren en hoopt op een bijzonder harde stem. Maar weet je niet dat God al lang gesproken heeft tot ons? Zijn woord belooft je vrede als je tot Hem komt. Dus kom naar huis, mijn kind. O, kom naar huis, de tijd die dringt. Nog nooit is iemand te vergeefs naar Jezus toegegaan. Geloof en keer je om naar Hem. En neem Hem als je redder aan. Want allen die Hem aangenomen hebben, heeft Hij de macht gegeven kinderen van God te zijn. Ja, allen die Hem aangenomen. Dus kom naar huis, mijn kind. O, kom naar huis, de tijd die dringt. Nog nooit is iemand te vergeefs naar Jezus toegegaan. Dus geloof en keer je om naar Hem. Word gered in Jezus' naam. Word gered in Jezus' naam.
En beste vrienden, we hadden het over de explosieve stijging van de catechumenen die zich lieten dopen in de Franse kerk met Pasen 2024, namelijk 7135, waarvan 36% tussen de 18 en 25 jaar, en waarbij deze groep de laatste 5 jaar steeg met 150%. En een kwart van al deze catechumenen komt uit niet-gelovige middens, wat ook jaarlijks stijgt. Maar in het totaal zijn er 12.000 catechumenen in Frankrijk. Een stijging, niet te verklaren, ten gevolge van een inhaalbeweging na de covid-periode. Vele catechumenen verklaren zelfs dat de covid-periode met de zware lockdowns, vooral ook in Frankrijk, juist de aanleiding was tot reflecties over een leven en het geloof daarbij een grote hulp was, gevolgd door een duidelijke godservaring. En ik kreeg hier zojuist van een luisteraarster een bericht binnen op mijn smartphone hoe het blad Libération zich serieuze zorgen maakt over het stijgend aantal jongeren die zich laten dopen in de katholieke kerk. In Frankrijk bestaat de vereniging Priscilla en Aquila, erkend in 2020 door de bisschop van Avignon, en die zich richt naar de echtparen om, bijgestaan door een sacrament van het huwelijk en de Heilige Geest, echte missionaire echtparen te worden in de kerk en om alzo het evangelie van Christus daadwerkelijk te verkondigen. Deze vereniging vandaag verspreidt over 45 Franse bisdommen over gans Frankrijk. De naam Priscilla en Aquila vinden we terug in de Handelingen der Apostelen. Zij waren een echtpaar waarop Sint Paulus stevig kon oprekenen voor diens missiewerk. En ook de stichters van deze vereniging, Alex en Maud, Loriot Prévost, poogden een verklaring te geven voor deze explosieve stijging van de volwassendopen. En ik vat het ook weer wat samen. Meer dan een derde komt dus uit milieus die ver van het geloof afstaan. En daarin speelt dan het grote belang van gebedsoorden, zoals kerken, kathedralen, kloosters, levendige lokale gemeenschappen, de kwaliteit van liturgie en de stilte. Ook wordt vermeld het levende getuigenis van, en luistert goed, sommige luisteraars gaat dit zeker interesseren. Er wordt dus vermeld het levende getuigenis van praktiserende grootmoeders. U hoort het goed. Tevens spelen belangrijke levensgebeurtenissen, zoals een overlijden, ziektes, scheiding van de ouders enzovoort, dat allemaal speelt ook een belangrijke rol. Maar een ander belangrijk teken, volgens de getuigenissen van bijna alle catechumenen is, en hier zien we dan Gods werking, dat zij getuigen van een persoonlijke ontmoeting met Jezus. En dit staat ver van de voorrang zoals van het intellectuele of van bepaalde waarden, zelfs los van gemeenschappen of cursussen, zelfs los van straatevangelisaties. En de verantwoordelijken van de vereniging Aquila en Priscilla vertellen hoe ze, na gesprekken met een aantal mensen die ervaring hebben in de missionaire pastoraal, toch ergens een verklaring daarin kunnen vinden voor Frankrijk. En dit is sinds bijna 30 jaar, is er in Frankrijk een diepgaande pastorale transformatie gebeurd. En men neemt als startpunt de Wereldjongerendagen van 1997 in Parijs met paus Johannes Paulus II. Deze evolutie nam wel wat af, om dan weer te versnellen met de komst van paus Franciscus met zijn exhortatieprogramma in Evangelii Gaudium over missionering, waarbij deze paus krachtig opriep om de periferieën te bereiken en als het ware uit de luie zetel te komen en prioriteit te geven aan een diepgaande pastorale bekering met de verkondiging van de inhoud van het geloof in Jezus Christus. Tevens zag Frankrijk, vertellen ze in de laatste jaren, ook de komst van de Johannes Paulus II-generatie op sleutelposities zoals bisschoppen, vicarissen generaal, pastoors van grote parochies en verschillende leken verantwoordelijken. En deze generatie heeft ook nog geprofiteerd van de eerste wereldjongerendagen in de jaren 80 en 90, waar de nieuwe evangelisatie, missionaire vernieuwing en katholieke orthodoxie werden verkondigd. En tenslotte, in de afgelopen 10 jaar was er het organiseren van een jaarlijks missiecongres met in totaal 30.000 à 40.000 deelnemers, zoals we ook in Brussel ook al een tweetal keer mochten beleven. En dan halen ze nog een ander project naar boven, gestart sinds september 2022 door de bisschoppen. Het Kerygma-project, dat vooral tot uiting kwam tijdens een grote bijeenkomst met 2800 gelovigen in Lourdes in oktober 2023, met als grote thema: het is aan jullie om te getuigen. U kan het vinden op de website catechese.katholiek.fr en daarbinnen vindt u Kerygma. Het is enerzijds een zich laten leiden door de Heilige Geest om echte getuigen te zijn in de samenleving, maar die anderzijds ook gebaseerd is op het Kerygma, op echt verkondiging, prediking, waarin dan ook catechese ook zeer belangrijk is. En zoals de website aanduidt, gefundeerd op het nieuwe directorium voor catechese uit 2020. En zo verklaren Alex en Maud van de vereniging, Priscilla en Aquila, dat er toch in de laatste 2 à 3 decennia in Frankrijk een zekere voedingsbodem is ontstaan, waaruit het zaad van bekering kan ontkiemen. En het is paus Franciscus zelf die 2 jaar geleden sprak tijdens een ontmoeting met deze vereniging. Er is een Franse specificiteit, zei de paus, die schuilt in deze nogal verbazingwekkende missionaire overvloed met veel initiatief van leken. Het is de vrucht van de Heilige Geest. Een gezonde synodale weg. Beste vrienden luisteraars, tot zover deze getuigenissen naar aanleiding van deze explosieve stijging van nieuwgedoopten met Pasen 2024, vooral zeer opmerkzaam in Frankrijk. Wat men poogt als uitleg te geven is uiteraard zeer interessant, maar uiteindelijk, het fenomeen is toch niet volledig met ons menselijk redeneren te verklaren. De getuigenissen over een duidelijke godservaring staat zeker centraal. Het geloof is trouwens een gave van de Heer. En dat moet voor ons een troost zijn dat God zijn kerk nooit in de steek laat. En wat mij ook opvalt, ook uit de getuigenissen uit Zweden en dus ook uit Frankrijk, is het belang van een serieuze en duidelijke katholieke catechese. Zoals onze paus ook aanhaalt dat we in het evangeliseren, dat veelal, of beter gezegd, altijd samengaat met daden van naastenliefde, we soms inderdaad een tijd moeten meestappen op weg van een persoon zelf, zelfs als die weg niet leidt direct naar de waarheid. Om dus niet onmiddellijk te gaan uitpakken en slaan met allerlei dogma's en moraal. Maar om dan toch stilaan, diplomatisch, zeker niet arrogant, volgens de betreffende persoon meer en meer, misschien tot het geloof komt deze weg van de waarheid van het geloof en de moraal die er uiteindelijk automatisch bij hoort, toch voor te leggen en ook daarin dan verder te begeleiden. En dat vraagt vorming, want deze laatste stap naar de echte waarheid ontbreekt soms terwijl het mogelijk was. En daartoe wil onze radio ook haar steentje bijdragen. Daarom naast gebed ook onze bijdragen, zoals catechese, de leer van de kerk enzovoort. Daarom, beste vrienden, steun ook verder onze radio. Beste luisteraars, alleszins stof genoeg om over na te denken en op te nemen op de eerste plaats in ons gebed. God laat zijn kerk zeker nooit in de steek. Tot volgende week.